Hallo, ik ben Chloé en welkom terug bij Geldwijs, de podcast van Crelan waarin we met jou een stap verder gaan in de wereld van beleggen. Je hebt geen fortuin nodig om te starten met beleggen. Sterker nog, wie slim begint met een klein bedrag, kan op lange termijn een stevige portefeuille uitbouwen. In deze aflevering ontdek je hoe je met beperkte middelen toch grote stappen kan zetten. Hoe begin je concreet? Waar moet je op letten? En hoe blijf je gemotiveerd als de bedragen klein lijken? We bespreken het met chief economist van Crelan, Bart Abeloos, en Crelan bankagent Nele Vrofstad. Van een klein budget naar een sterke portefeuille, dat belooft een geweldig interessante aflevering te worden, hè Bart. We vliegen er meteen in. Je hoort vaak dat beleggen alleen iets is voor mensen met een groot vermogen, maar jij zegt dat is niet zo.
Nee, en ik denk dat dat veel te maken heeft met een misvatting die over beleggen bestaat. Veel mensen lijken te denken, beleggen doe je om rijk te worden, of als je al rijk bent, om nog veel rijker te worden. Hè. Maar in de eerste plaats ga je beleggen om te houden wat dat je al hebt in reële termen, zoals economen dat noemen, hè, na inflatie. Dus je gaat beleggen om ervoor te zorgen dat de koopkracht van het geld dat je al bijeengespaard hebt, dat die koopkracht beveiligd wordt, dat die eventueel wat groeit. Maar houden wat je hebt is eigenlijk de eerste beweegreden, of zou de eerste beweegreden moeten zijn om te beleggen. Een tweede element dat daarbij aansluit is dat je met beleggen heb je controle over een aantal dingen en heb je geen controle over andere dingen. Die moet je op de koop toenemen. Iets waar dat je absoluut wel controle over hebt is de tijd. En de tijd is een heel belangrijke factor in je voordeel. Als je een belegging veel tijd kan geven, dan ga je die ook veel potentieel geven, waardoor dat die kan aangroeien. En dat heb je volledig zelf in de hand. Hè. Door vroeg te beginnen kan je een belegging heel veel tijd geven. Een voorbeeld dat misschien nogal sprekend is in dat opzicht, is dat velen kennen wel Warren Buffett, hè, een van de rijkste beleggers ter wereld. Of een man die echt rijk geworden is met beleggen. Die nu meer dan 100 miljard waard is op zijn bijna 95ste. Maar wat weinigen weten is dat hij bijna al zijn kapitaal verworven heeft na zijn 65ste. Op zijn 30ste was hij ook al welstellend, hij was miljonair. Maar die sneeuwbal van kapitaal dat aangroeit en dat aangroeit door de tijd, door gedisciplineerd dat aan het werk te zetten, die sneeuwbal die is pas echt beginnen rollen na verloop van een aantal decennia. Dus hou dat in het achterhoofd. Als je rijk wil worden met beleggen, dan ga je lang moeten leven en ga je vroeg moeten beginnen.
Ja, want dat is het net. Hè. Het daalt natuurlijk, of het kan ook dalen in waarde. Waarom dan toch per se vroeg beginnen met beleggen?
Omdat je op die manier die eventuele waardedalingen veel beter kan uitvlakken. En als je belegging automatiseert, als je beetje bij beetje in de markt instapt, wat dat eigenlijk altijd een goed idee is, en zeker een goed idee is wanneer je weinig te beleggen hebt in de opstartfase van je leven of van je actieve leven, zeg maar, dan is het een goed idee om beetje bij beetje in de markt te stappen. En ja, je gaat toch moeilijkere periodes kennen op de markt naast goede periodes. Die goede periodes, of die moeilijke periodes, die ga je veel makkelijker te boven komen wanneer je lange tijd voor je hebt om dat eventuele verlies weer goed te maken. Mm-hmm. Dus het is belangrijk dat je vroeg begint om de tijd aan het werk te zetten. En ten tweede, het is ook belangrijk dat je vroeg begint om goede gewoontes te kweken.
Mm-hmm. Okay,
en dat is misschien zelfs het belangrijkste voordeel van vroeg beginnen, dat je jezelf opvoedt door het te doen.
Mm-hmm. Nee, dan kom ik even bij jou, want we weten dat het belangrijk is om vroeg te beginnen nu, maar hoe start je precies?
Nu, jonge mensen die hun eerste inkomen verwerven, op eigen benen gaan staan, dan gaan we er eerst altijd naar kijken van oké, we hebben een spaarbuffer nodig op de spaarrekening, noem dat de oorlogskas, bij voorkeur 3 maandlonen. Dat we aan de kant hebben staan. Als zij zich daar comfortabel bij voelen, zeggen ze nee, ja, wij willen per se 6 maandlonen. Kan ook. Maar eerst moet dat potje opgevuld. Dat is een basic. En dan gaan we gaan kijken, oké, welk geld zet je eigenlijk iedere maand aan de kant waar dat je niet aankomt. Mm-hmm. Niet in de verleiding voor een reisje, een weekendje weg en ik zal het daarna wel terugzetten op de spaarrekening. Echt gewoon geld dat staat te slapen op de spaarrekening. Dat is eigenlijk geld dat je maandelijks kan missen om in zo'n beleggingsplan te steken. Mm-hmm. Next step is van, wat zijn je plannen? Gaan jullie iets kopen of hebben jullie al gekocht? En wat zijn de plannen in de toekomst? Op welke termijn mogen we gaan beleggen? En in functie dan van het beleggersprofiel, risicoappetijt, wordt een beleggingsplan opgemaakt. Mm-hmm. Maar eigenlijk heeft de klant dan alles wat hij wil. Een oorlogskas waar hij op ieder moment aan kan, zonder kosten, al een minuut beschikbaar. En zijn cash-overschotten worden aan het werk gezet. Mm-hmm. En dan kan uw geld groeien zonder dat je zelf moet zweten.
Oké. Een deel van dat plan is inderdaad hoeveel zet je dan precies opzij. En dat kan al vanaf kleine bedragen.
Je kan vanaf €25 per maand beleggen.
Oké. Ja. Dat is goeie nieuws, denk ik dan. Hoe kunnen we dan toch... want je zegt, het is belangrijk om ook een beetje te sparen en niet gewoon jouw overschotten te gaan beleggen.
Wel... Wat ik mee bedoel is, van, je hebt eerst je spaarbuffer nodig. Mm-hmm. Dus soms komen mensen en ik wil nu beleggen. Maar als je je spaarbuffer nog niet hebt, ja, dan moeten we wel eerst die spaarbuffer gaan opvullen. Mm-hmm. En het zijn eigenlijk je overschotten die we gaan beleggen.
Mm-hmm. Een spaarbuffer kan ook te groot zijn. Hoezo, Bart?
Ja, zoals Nele zei, je moet een spaarbuffer bepalen in functie van je maandelijkse inkomsten en uitgaven. En daar zit een beetje individuele situatie in natuurlijk. Als je een gezin bent met opgroeiende kinderen die volop aan het bouwen zijn, krijg je wel eens te maken met onverwachte kosten. Terwijl dat als je de laatste rechte lijn naar het pensioen ziet, zal dat misschien wat minder risico op bestaan. Dus in die zin moet je je spaarbuffer wel wat aanpassen aan de omstandigheden. Maar heel veel Belgen hebben... alleen maar spaarbuffer en geen beleggingsportefeuille. En dan heb je natuurlijk alle voordelen van cash. Het is veilig en het is onmiddellijk beschikbaar. Maar je hebt ook alle nadelen van cash, namelijk dat je op geen enkele manier de inflatie bijbeent en je koopkracht dus voortdurend uitgehold ziet. Mm-hmm. En dat bedoelen we met een spaarbuffer kan te groot zijn. Het is een buffer die naast een beleggingsportefeuille hoort te staan. Als al je spaargeld in je spaarbuffer zit, ja, dan moet je eens even bij de adviseur langs gaan, want dan zijn er een paar stappen overgeslagen.
Mm-hmm. Oké, nu weten we wanneer dat we moeten instappen of wanneer we moeten kunnen gaan beleggen en wat we dan precies op voorhand opzij moeten gaan zetten. Maar waarin gaan we dan beleggen die eerste keren?
Er bestaan kant-en-klare oplossingen, mm-hmm. Waarbij je eigenlijk in een heel goed gediversifieerde portefeuille kan stappen met kleine bedragen, waar dat nauwelijks een drempel is om erin te stappen en waar dat toch alle, zoals wij dat noemen, activa-klasse types beleggingen in vertegenwoordigd zijn in een verhouding die nauw aansluit bij het risico dat je wil nemen. Mm-hmm. Dat zijn... ja, beleggingsfondsen die als doel hebben om een soort totaaloplossing te bieden voor een vermogensopbouw. Daarmee is niet alles gezegd of afgedekt natuurlijk, maar als startpunt is dat wel een heel goede manier om die eerste stappen te zetten. Dat kan, zoals Nele al aanhaalde, vanaf €25 per maand en dan ben je bezig. Mm-hmm. En dan kan je nog nadien aanvullen met wat meer gespecialiseerde beleggingen die ook in lijn liggen met wat je beoogt te bereiken met je belegging. Mm-hmm. Maar het is belangrijk om de stap naar beleggen te zetten met simpele oplossingen, met complete oplossingen en dan later, als je wat opgebouwd hebt, de portefeuille te gaan fine-tunen.
Mm-hmm. Nele, zie jij nog redenen waarom die beleggingsfondsen zo... ideaal product zijn voor de startende belegger?
Beleggingsfondsen laten toe om in een heel ruim universum te gaan beleggen. Als je zelf individuele aandelen zou gaan kiezen of individuele obligaties, dan ben je zeer risicovol aan het beleggen, dat is vogelpiek spelen. Mm. Dan weet je niet of dat op lange termijn het juiste bedrijf zal uitgekozen hebben. Als kleine belegger is het ook onmogelijk om pakweg 100 individuele bedrijven op te volgen. Wij doen dat als bankier zelf ook niet. Wij werken met beleggingsfondsen die goed gespreid zijn, goed beheerd zijn. Laat die mensen maar werken voor ons. En met verschillende fondsen bouwen wij een portefeuille die zeer breed gespreid is. Mm-hmm. Wij vertrekken graag vanuit het taartmodel voor als we een portefeuille bouwen. Een goede biscuittaart bestaat uit een stevige bodem met heel veel ingrediënten. Dat is voor iedereen geschikt, in verhoudingen volgens ieder smaak. En willen mensen daar wat eigenheid aan toevoegen, dan leg je wat fruit van het seizoen op de taart, volgens de meug van de klant, volgens de interessegebieden. En eigenlijk gaan we zo doorheen de tijd onze taart gaan aanpassen in functie van het levensverloop en de grootte van de portefeuille. Mm-hmm. Dat is een beetje meer maatwerk, maar dan als belegger ben je dan net iets meer betrokken bij wat jouw geld aan het doen is. Mm-hmm.
Oké, mooi. Leuke taart, lijkt me.
Lekker. Ja.
Sommige beleggingen die leveren ook nog eens wat extraatjes op. Je kan bijvoorbeeld dividenden hebben die daar uitgekeerd worden. Of rente of coupons. Kan je daar iets meer over vertellen, Bart?
Ja, vaak kan je kiezen. Hè. Een belegging bestaat meestal in twee varianten. Eentje die inkomsten laat opsparen, hè, kapitaliseren zoals we dat dan noemen, waarbij dat je hebt in de vorm van een fonds een aandelenportefeuille en die aandelen die betalen dividend uit. De bedrijven geven een stukje kapitaal of een stukje van hun winst aan de aandeelhouders. Dat is allemaal cash dat in dat fonds komt en de beheerders van dat fonds gaan dat automatisch herbeleggen opnieuw in aandelen van die bedrijven in kwestie, zodanig dat de pot waarin belegd wordt alsmaar groter wordt. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de verstandigste manier om ermee om te gaan, omdat op langere termijn zijn die beleggings of die herbelegging van dividenden of van rente, als het over obligaties gaat, is een belangrijke bron van beleggingsrendement mm-hmm. in het algemeen. Mm-hmm. Dat wordt heel vaak onderschat door beleggers. Beleggers denken, het is meerwaarde die ervoor zorgt dat ik een goede zaak doen met een belegging, maar in de praktijk zijn het vooral de dividenden en voor de herbelegging, systematische herbelegging van die dividenden. Mm-hmm. Nu, als je de dividenden laat uitkeren, en dat kan je in heel veel gevallen doen, dan is dat meestal met de bedoeling om er een soort aanvullend inkomen uit te halen. Dus dat kan een goede reden zijn om ze te laten uitkeren, maar als je dat niet strikt genomen nodig hebt, is het toch beter om voor een kapitaliserende variant van de mm-hmm. beleggingsfondsen te kiezen. Okay. Want uiteraard, uitkeren betekent ook dat je belasting gaat betalen op die inkomsten die worden aan RV onderworpen.
Mm-hmm. Dus als je een stukje van de taart terugkrijgt, gewoon herbeleggen.
Of ervoor zorgen dat de taart alsmaar groter wordt, mm-hmm. zonder dat je het in de eerste plaats uitgekeerd krijgt. Hè?
Ja, ja.
Maar toch, vaak vinden mensen dat couponnetje, die dividenduitkering, heel plezant. Ze noemen dat de fun part van de beleggingsportefeuille. Daar kun je een keer mee gaan eten. Dan heb je een keer tussentijds plezier van. Dus daar is ook een vorm van tussentijds een keer winst nemen. Mm-hmm.
Ja, er is niks mis mee, maar je moet er een keer over nadenken. Het is niet een beslissing die je op automatische piloot moet nemen. Je moet er, zeker als het gaat over substantiële bedragen, moet je toch wel afvragen van, heb ik er echt nood aan om die elk jaar uitgekeerd te krijgen, belast te zien worden, terwijl ik weet, als die niet strikt genomen nodig zijn als aanvullend inkomen, is het misschien mm-hmm. zinvoller om die mee te laten kapitaliseren met mijn beleggingen. Denk erover na, er zijn geen goede of slechte antwoorden, maar doe het niet op automatische piloot.
Nee. Laat je bijstaan door slimme koppen zoals Nele met massa's ervaring. Wat zijn fouten die jij mensen vaak ziet maken, of beleggers vaak ziet maken?
Oeh, daar zit veel variatie in. Je hebt mensen die zich zouden laten leiden te veel door emotie, die door de waan van de dag beslissingen zouden nemen. En op ieder vlak geldt dat je geen beslissingen mag nemen op het moment dat je beïnvloed wordt door emotie. Dat telt voor beleggingen ook zo. Wat de laatste tijd ook weer de kop opsteekt, zijn beleggingskeuzes maken in functie van fiscaliteit. Mm. Ook zeer, zeer gevaarlijk. Mensen die zeggen van, ik wil op mijn spaarboek blijven zitten, want daar betaal ik geen roerende voorheffing en geen meerwaardebelasting. ja, maar je gaat er ook niet op vooruit. Mm. Maar het principe van de Belg en ik ga geen belasting betalen is soms zeer dominant aanwezig. En wat ook een veel voorkomend aandachtspunt is, als we een portefeuillebespreking hebben, en we hebben dan het overzicht van die lijn heeft dit gedaan, dat gedaan, dat gedaan, dat mensen de neiging hebben om lijnen die bovenmaats presteren, echt de high performers, maar van dat wil ik nog meer hebben. Mm. Dat ze altijd zouden gaan kiezen naar hetgene dat al heel goed heeft gedaan. Dan we zeggen, ja, nee, ho, we moeten hier ons evenwichten wel bewaren. Ons voorstel was juist van hier een keer wat winst af te romen en een keer wat terug te brengen naar de biscuit van onze taart naar de basis. Mensen hebben echt de neiging om altijd te kiezen voor de winnaars. Mm-hmm. Terwijl ze soms wat aandacht moeten geven aan de basis. Evenwicht te bewaren is altijd een aandachtspunt.
Mm-hmm. Dan komen we weer bij de psychologie van beleggen, waar we ook een mooie aflevering over hebben ingeblikt. Klopt. Leuke tips in deze aflevering. Bart, kan jij misschien kort samenvatten voor de luisteraar?
Goh, ja. Dat zal ik dan wel proberen. Hè. In de eerste plaats, begin er vroeg mee. Je hebt veel te winnen met vroeg beginnen. En je kweekt goede gewoontes en je voedt jezelf op om te gaan beleggen en je bereidt je verdere financiële carrière voor. Begin eraan met realistische verwachtingen. Houden wat je hebt in reële termen is eigenlijk voor veel mensen de belangrijkste doelstelling. Niet onrealistische doelstellingen om de volgende Warren Buffett te worden, dat ga je toch niet worden. En daarbij, hij is al 95 jaar, dus dat wil je waarschijnlijk ook niet zijn. En ja, gebruik eenvoudige hulpmiddelen die er zijn. Gebruik die totaaloplossingen in de vorm van beleggingsfondsen, omdat je op die manier met heel lage instapdrempels een heel complete portefeuille kan beginnen opbouwen en doe het fine-tunen, het zoeken naar specialekes, naar invalshoeken die beter aansluiten bij wat je voor ogen hebt. Doe dat in een latere fase als je al wat belegd hebt.
Mm-hmm. Oké, mooie samenvatting, dankjewel. Vandaag hebben we geleerd dat een klein budget geen beperking hoeft te zijn. Het is een begin. En wie verstandig plant, bouwt op termijn aan echte financiële slagkracht. In onze volgende aflevering gaan we het hebben over verschillende factoren die jouw beleggingen kunnen beïnvloeden. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer mensen inspireren om geldwijs te worden? Deel dan zeker deze podcast. Alle info over deze en andere podcasts vind je natuurlijk op onze website www.krelan.be.